Nou, je kunt niet zeggen wat een bepaalde god of godin, wie dat was. Ik doe nu even aanhalingstekens.
Nou, als die stad uitgelegd wordt, zo in de loop van de 5e eeuw voor Christus, dan is die stad op een gegeven moment iets van 125 hectare. Ja, dus dat is iets van 175 voetbalvelden groot. Dus best een grote stad.
In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is vanaf 25 april 2024 de tentoonstelling Beesten, Stad van Godinnen te zien. In deze aflevering gaan we in op de eerste fase van bewoning, het ontstaan van Poseidonia. Want hoe begon de stad eigenlijk? Is dat moment aan te wijzen op een tijdlijn? Jan-Paul Krielaert neemt ons mee in dat begin.
Daar weten we niet heel veel van. Die vroegste bewoning kennen we vooral uit scherven die gevonden zijn in het stadsgebied. Nou, die dateren uit ongeveer 600. En we kennen een verwijzing in historische bronnen dat ze ergens op een plek woonden die Tygos heette. Dat Griekse woord voor muur. Dus waarschijnlijk in een onmuurde nederzetting. Maar waar die was, dat weten we niet. Nou, die eerste 100 jaar is wat, of laten we zeggen, eerste 50 à 100 jaar is wat lastig te grijpen. Maar we zien wel dat er vanaf ongeveer 550 tot 450 dat er een enorme bouwexplosie plaatsvindt. En het zou heel goed kunnen dat die migranten uit Sybaris, die daar dus eigenlijk in tweede instantie zich vestigen, dat die daar ook een rol in hebben gespeeld. En misschien ook wel iets van de rijkdom hebben meegenomen om zo'n stad vorm te geven en ook de ideeën. Wat je ziet is dat in 550 een grote tempel wordt gebouwd, een Hera-tempel. En vanaf ongeveer 500 dan wordt die stad uitgelegd. En dat is dan zo'n typisch Grieks stratenpatroon waarbij je kruiselingse straten hebt. Ja, een beetje als Manhattan. Zo'n stedelijk patroon ontstaat waarbinnen huizenblokken liggen. En dus je hebt kruisende straten met huizenblokken daartussen. Interessant is dat men ook een grote ruimte in het centrum eigenlijk openlaat. En dat is een soort openbare zone. Die wordt afgegrensd door de ene kant een tempel voor Athena, later de Ceres-tempel genoemd, ongeveer 500 voor Christus gebouwd. Die is in het noorden. En twee grote tempels in het zuiden, dat is dus die basilica en een tempel waarvan men eerst dacht dat het Poseidon was, maar waarschijnlijk ook weer een Hera-tempel. En in 450 wordt daar ook een zogenaamd ecclesiasterion gebouwd. Dat is een rond bouwwerk, wat een beetje lijkt op een Grieks theater, maar dan een dubbel Grieks theater. Dus ringen waarop men kan zitten, rond een ronde ruimte. Dus aan beide kanten zat men daar. En in die ronde ruimte, daar werd waarschijnlijk politiek bedreven. He, dus het is de plaats waar de ecclesia, de volksvergadering, samenkwam. En die middenruimte, daar werd gedebatteerd. Dat is een heel interessant punt. Het laat natuurlijk ook zien dat ze rond 450... We weten niet wie er toegang had tot die ecclesia. Maar een vrij grote groep. Hè. Daar kunnen iets van 1000 tot 1700 mensen in. Dus daar deden relevant mensen mee aan de politiek. Maar dat laat natuurlijk zien dat ze rond die tijd duidelijke ideeën hebben over de politieke organisatie. Over de bestuursvorm van die stad. Als laatste op die agora, die verzamelplaats. Agora wordt vaak vertaald met marktplaats, maar dat is eigenlijk niet helemaal een juiste term, het is vooral verzamelplaats. Midden op die agora is ook een zogenaamd heroon opgegraven. Een gebouwtje wat was gewijd aan een heros, aan een held. Het is een zogenaamde cenotaaf, dus het is een grafgebouwtje waar geen skeletresten in gevonden zijn. Het is deels uit rots gehakt, het is deels opgebouwd uit grote stukken steen met een dakje erop. En daarbinnen is een soort offertafel gevonden met een aantal bronzen vaten langs de muren. En bovenop die offertafel, daar lagen een aantal braadspitten. Typische voorwerpen, dus om vlees te roosteren. Typische voorwerpen die ook in heiligdommen, maar ook in graven van belangrijke helden, aristocraten vindt. Nou, dat het een leeg graf is, dat is natuurlijk heel, heel bijzonder. Het is eigenlijk de plek die we ook kennen van andere kolonies, bijvoorbeeld in Cyrene in Afrika, waar de stichter ligt. Nou, wat betekent nou dat je hier te maken hebt met eigenlijk een leeg stichtersgraf? Dat kan betekenen dat dit misschien een mythische stichter van Poseidonia was. die misschien wel niet bestond, maar eigenlijk op die manier toch een plek kreeg in de openbare ruimte. Het zou ook kunnen zijn, dat is ook geopperd, dat dit misschien de stichter van Sybaris was. Die natuurlijk niet meegenomen kon worden, maar hè, waar die kolonisten, die migranten uit Sybaris waarde aan hechten en hè, die een plaats gaven op de Agora. Het illustreert ook weer dat punt hè, dat we die stichtingslegendes, waar die orkesten zo'n belangrijke rol in speelden, dat we die misschien soms, hè, dat we die ja, met een korreltje zout moeten nemen, of misschien ook wel af en toe in overdrachtelijke zin moeten zien. En kennelijk had men behoefte aan een soort oriëntatiepunt op de Agora. Hè, dit is de oorsprong van onze stad. Hier is het allemaal begonnen. Hier gaat het op terug. Dat is de stichter. Dat is een stichting. We hebben hem niet, maar toch hè, geven we dat vorm, alsof daar het graf lag van degene die aan de oorsprong van Posidonia stond.
De oorsprong van Posidonia. Maar is er meer te zeggen over de omvang en het uiterlijk van Posidonia in die eerste fase? De eerste versie van die stad?
Nou, als die stad uitgelegd wordt, zo in de loop van de 5e eeuw voor Christus, dan is die stad op een gegeven moment iets van 125 hectare. Ja, dus dat is iets van 175 voetbalvelden groot. Dus best een grote stad. Er zit waarschijnlijk ook rond die tijd al een muur omheen. Als je tegenwoordig naar Peestum gaat, dan zie je een latere muur. Maar dat is toch wel interessant, want en dat geeft ook het idee van hoe zo'n klassieke stad eruit zat. Het is een beetje een city in a box, een stad in een doos als het ware. Die omgeven wordt door die muur. En die muur die dient als verdediging. Maar die geeft ook heel duidelijk, ook in de conceptie van de Grieken, een scheiding aan tussen natuur en cultuur. Hè, tussen de wilde omgeving en de beschaafde wereld van die stad. Die stad bestond, hè, zoals gezegd, uit woonblokken. Aan beide kanten van een grote open ruimte met een religieuze en een bestuurlijke functie. Hoeveel mensen daar woonden, dat is lastig te zeggen. Daar zijn we allerlei berekeningen voor, van hoeveel mensen woonden er in een huis. Hoeveel blokken stonden er? Hoeveel huizen stonden er binnen één zo'n woonblok? Et cetera. Vind ik altijd een beetje lastig om dat te zeggen. Want dat is toch wel wat natte vingerwerk. Maar dat zullen een aantal tienduizenden zijn geweest waarschijnlijk. Als we kijken naar het territoire. Het territorium dat wordt ook heel snel uitgebreid. Dat is in die tijd ongeveer 200 vierkante kilometer. Dus ook een behoorlijke lap grond. Groot genoeg om daar zelf voorzienend te zijn. Wat ook heel interessant is dat eigenlijk bijna gelijktijdig aan het moment dat de eerste migranten zich daar vestigen, rond 600 voor Christus, zijn ze ook al bezig met het vormgeven van het territorium en ook van wat we noemen het religieuze landschap. Dan wordt eigenlijk aan wat later de noordelijke grens van het territorium blijkt te zijn. Daar is een rivier, de Sele heet die. En aan de monding van die rivier, daar wordt een heel belangrijk Hera-heiligdom gebouwd. En je ziet dat Hera speelt een heel belangrijke rol. Ze had waarschijnlijk wel drie tempels daar. Dat Heraion, dat is gebouwd in een moeras. En je zal zeggen, nou waarom in een moeras? Zeer waarschijnlijk omdat dat een plek was waar een enorme biodiversiteit bestond. En waar dus een grote verscheidenheid was aan bomen, planten, dieren, watervogels, vissen, noem maar op. En Hera, deze Hera hier, die had ook iets met vruchtbaarheid te maken. Een van haar attributen, zoals we die kennen uit latere sculptuur, dat is ook de granaatappel. Granaatappel heeft heel veel pitjes, kan voor heel veel granaatbomen zorgen. En dus in die zin is dat een symbool van vruchtbaarheid. En dus die Hera die had met heel veel dingen in die stad te maken. En dat is ook iets wat we vaker zien in de Griekse wereld. Niet alleen dat heiligdommen van belangrijke godinnen zoals Artemis, Hera, in dit soort moerasachtige gebieden worden gevestigd. Maar we zien ook dat het vormgeven van het landschap, van wat is van ons, wat is van een ander, dat daar cultus een rol speelt. En dus je ziet tempels in het midden van de stad, waar mensen samenkomen. Vaak natuurlijk in ieder geval een tempel voor de belangrijkste beschermgod of godin van de stad. Op de grenzen van het territorium, daar worden ook heiligdommen neergezet. Een vrij grote tempel wordt hier ook vrij snel. Na één generatie zetten daar al een enorme grote tempel daar aan de monding van de Sele neer. Je moet je voorstellen dat er heel regelmatig, jaarlijks bijvoorbeeld, processies plaatsvonden tussen zo'n heiligdom op de grens van het territorium naar de stad of in omgekeerde richting. En op die manier werd eigenlijk de band tussen stad en land werd tot uitdrukking gebracht. Dat zal gecombineerd zijn met bepaalde hoogtijdagen in de rituele / landbouwkalender. En vruchtbaarheid van het land zal daar een belangrijke rol hebben gespeeld. Maar die onlosmakelijke band tussen stad en platteland, en de meeste mensen die in die stad wonen waren natuurlijk ook landbouwers, die wordt eigenlijk in dat, wat we noemen het cultische landschap, ook tot uitdrukking gebracht. En één, misschien nog een heel aardig feitje, is dat als je tegenwoordig in de buurt van Peestum naar een bepaald klooster gaat, een bepaalde kerk, dan zie je dat daar de Madonna van de granaatappel wordt vereerd. Daarin wordt Maria afgebeeld als zittend op een soort troon. En zij houdt ook een granaatappel in haar hand. En dat is eigenlijk precies hetzelfde als Hera ook in de oudheid daar werd afgebeeld. Zittend op een troon met een granaatappel vast. En daar zie je dus eigenlijk dat er een heel duidelijke link is. Continuïteit, christelijk sausje. Maar tussen Hera als vruchtbaarheidsmoeder godin en Maria, die ja, eigenlijk voor haar een heel onkenmerkend element vasthoudt.
De stad van godinnen. Eerder al hoorden we conservator Ruurt Halbertsma vertellen waarom de tentoonstelling deze ondertitel heeft gekregen. Jan Paul vertelde over diverse tempels in en rond de stad. Ruurt vertelt ons nu meer over het moment waarop de restanten van die tempels terug werden gevonden.
De tempels die zijn teruggevonden in de 18e eeuw. Er kwamen ingenieurs uit Napels de vlakte in om te onderzoeken of de vlakte ook gedraineerd kon worden, of er ook wegen konden worden aangelegd. En zij troffen tot hun grote verbazing daar de resten van een antieke stad aan, met drie enorme gebouwen. Deze ingenieurs gingen terug met hun schetsen en tekeningen en hun verhalen naar Napels. En vanaf het midden van de 18e eeuw kwam er een stoet van geleerden, van archeologen, van onderzoekers, van architecten naar Posidonia Peestum toe om die tempels te bestuderen. En daar kwam al direct een discussie op gang van aan wie zouden die tempels dan zijn gewijd. De oudste tempel, wij weten nu dat die gewijd is aan Hera, die vond men zo atypisch Grieks dat men zelfs dacht dat het geen tempel was. Men noemde die de basilica, de waardhal. De grootste tempel die daar in de buurt ligt, grote tempel met die zuilen van meer dan 2 meter doorsnee, dat moest de grootste tempel van de stad zijn geweest. Die moet wel gewijd zijn aan de stadsgod Poseidon. Dus die werd de tempel van Poseidon of van Neptunus genoemd. En een andere tempel die teruggevonden werd in het stadsgebied, die werd gezien als de tempel van Demeter, de godin van het graan en van de landbouw. En die werd dus lang als de tempel van Ceres of van Demeter genoemd. Maar door opgravingen, door wetenschappelijk onderzoek, is dus vast komen te staan dat ze hele andere benamingen hadden. De basilica was een Hera-tempel. De Poseidon-tempel was ook een Hera-tempel en de Demeter-tempel was een Athena-tempel.
We hebben het over tempels, heiligdommen, over godinnen. Maar waar gaat het dan eigenlijk over? Wat bedoelen we daar precies mee in de context van die antieke stad? We maken kennis met Kim Beerden.
Mijn naam is Kim Beerden en ik ben universitair docent oude geschiedenis aan de Universiteit Leiden. En mijn specialisme is religiegeschiedenis.
Voor we dieper in zullen gaan op de godinnen, eerst definitie. Tempel en heiligdom. Kim licht dat toe.
Wat we eerst even uit elkaar moeten halen, zijn de tempel en het heiligdom. Dus het heiligdom, dat is de plek waar het allemaal over gaat. Dat is een plaats die is afgescheiden van de normale wereld. Dat is een religieuze ruimte. En in die religieuze ruimte, die kan worden gemarkeerd met een muur. Maar die kan ook worden gemarkeerd met grensstenen bijvoorbeeld. Of helemaal niet. En die, we zullen het dan maar even de heilige ruimte noemen. De religieuze, de extra religieuze ruimte. Dat was een ruimte waar religie en, laten we zeggen, krachtiger lijkt te werken. Dus in de oudheid heb je overal religie. Alles is religie. Religie is embedded, zeggen ze wel eens. Maar in ieder geval in de wereld van de oudheid is er niets dat niet religieus is. Maar in zo'n heiligdom is alles extra religieus. Dus dat is waar je dan bijvoorbeeld een tempel bouwt. Dus die tempel die staat binnen een heilige ruimte.
Helder. Er is dus een duidelijk onderscheid tussen wat een tempel en wat een heiligdom is. Rond Poseidonia en Paestum hebben we het in deze eerste drie afleveringen al vaker gehad over tempels en godinnen. Maar hoe werd bepaald voor welke god of godin een tempel werd gebouwd? En wanneer kreeg een god of godin een tempel?
Het is heel onduidelijk waarom bepaalde goden bepaalde tempels krijgen. Er zijn twee zaken die je daarover kan zeggen. Allereerst, een god was een beschermgod of godin van een bepaalde stad of plaats. Dus daarom krijgt die god de tempel. Of als tweede, dat je als god een bepaalde functie hebt en dat je daarom op een specifieke plek een tempel krijgt. Dus bijvoorbeeld, Poseidon bij de zee, Artemis bij een moeras, dat was gebruikelijk. En in het geval van Paestum is er wel iets te zeggen voor, als je specifieker gaat kijken, voor het idee dat dan de inwoners van de moederstad, zomaar even noemen, hun eigen religieuze voorkeur meegenomen zullen hebben. Waarin Hera dus blijkbaar een heel belangrijke rol speelde en Athena. Dan kan je verder denken aan de functies van landbouw en oorlog, vruchtbaarheid. En die zullen heel handig geweest zijn. Maar op zich kan je dat natuurlijk voor iedereen in de oudheid zeggen. Want landbouw, oorlog, vruchtbaarheid, ongelooflijk belangrijk. Dus persoonlijk denk ik dat het niet heel goed hard te maken is. Dat argument van landbouw, want de vlakten bij Paestum moesten goed worden bebouwd. Maar goed, we weten dus niet zo heel erg veel over die keuze voor een bepaalde god of godin. En er was dus niet zoiets als een bouwcommissie die bepaalde, we gaan nu een tempel bouwen en die is voor Hera, daar wordt over gestemd of iets dergelijks. Dat bestaat gewoon niet. Althans, niet voor zover we weten.
Twee belangrijke godinnen binnen het verhaal van Poseidonia, Paestum, zijn dus Hera en Athena. Maar om dat helder te krijgen, wat waren dit voor godinnen?
Je kunt niet zeggen wat een bepaalde god of godin, wie dat was. Ik doe nu even aanhalingstekens. Dus in dit geval Hera of Athena. Er is natuurlijk mythologie aan de ene kant over beide godinnen. Waarin Hera dan de wraakzuchtige echtgenote en ook zuster van Zeus is. En zij zou dan, zij diende als beschermgodin van het huwelijk. Dus dat is heel in het kort haar rol. Athena aan de andere kant, de maagdelijke dochter van Zeus. En zij ging dan over de oorlog, de wijsheid, de ambachten. En daar zijn allerlei standaard verhalen te vertellen over die mythologie van beide godinnen. Maar dat is dan precies wat ze waren, godinnen en hun verhalen. En hoe dat dan lokaal per plaats beleefd werd, of welke vorm daar aangegeven werd, of welk aspect van een godin op de voorgrond kwam in een bepaalde plaats, dat kon telkens verschillen. Dus we zien dan in Paestum zien we heel duidelijk de borstvoedende Hera met een klein kind in de bijgeschenken terug. Goed, dus dan kunnen we denken, dat was blijkbaar een heel belangrijke functie in Paestum van Hera. Maar er zit dus echt altijd lokaliteit. Een god of godin heeft vele gezichten. En het is maar net welk gezicht op de voorgrond gezet wordt.
Twee belangrijke godinnen dus, Hera en Athena, al vanaf het begin van Poseidonia. Belangrijk dus voor de stad, voor de inwoners van de stad. Maar waren ze belangrijk voor iedereen of voor een specifiek deel van die inwoners? Kim licht dat toe.
In het geval van Paestum, als je het mij vraagt, de godin Hera en de godin Athena werden in Paestum door iedereen vereerd. En je zou misschien denken, we krijgen heel veel van die bijgeschenken voor Hera te zien waar ze dan zit met kind. Dus een makkelijke conclusie zou kunnen zijn, de Hera in Paestum was voornamelijk voor vrouwen. Zij werd door vrouwen vereerd daar. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn, want er staat niet op wie de afzender is. Er staat geen tekst op die bijgeschenken. Over het algemeen, althans, zijn uitzonderingen. Maar het is natuurlijk niet zo dat alles wat met kinderen te maken heeft per se van vrouwen moet komen. Want mannen kunnen natuurlijk ook bezig zijn met vruchtbaarheid, met het uitbreiden van de familie. Ga zo maar door. En wie weet had het nog wel een andere functie. Is het gewoon de afbeelding van de Hera die daar standaard was. En ook gewoon door mannen op die manier als bijgeschenk gegeven werd. Daarbij kan je nog zeggen dat juist de Hera in Paestum echt die twee gezichten had. Dus aan de ene kant afgebeeld met kind, borstvoedend, granaatappels, dus het vruchtbaarheidsaspect. Maar aan de andere kant, en dat is heel interessant, zien we ook duidelijk dat ze met een speer wordt afgebeeld, met een paard. En ja, dat lijkt dan toch iets te maken hebben met oorlog. Hoewel we dat misschien dus niet in eerste instantie met Hera zouden associëren. Een voorbeeld wordt een zilveren schijfje is er gevonden met daarop: ik ben voor Hera, versterk onze bogen. Nou, en dat gaat dan dus over oorlogvoering. Nou, dat is ontzettend interessant natuurlijk, want dat is niet iets wat we in eerste instantie zouden koppelen aan Hera. Maar in Peestum heeft zij dus het gezicht van oorlogvoering ook erbij. En dan zou je kunnen zeggen, is dat dan gegenderd op mannen? Nou, misschien. Dus daar zou je dan die meer oorlogvoerende rol ook zien, waardoor zij ook Hera zouden kunnen aanbidden. Maar goed, ik zie dat dus niet als heel erg gegenderde twee functies van Hera. Het kan ook gewoon heel goed door elkaar lopen. En ja, het is natuurlijk wel gewoon heel erg jammer dat we niet meer tekst hebben over wat precies de vraag was aan Hera met al die wijgeschenken. Ja, wat we nu aan materiële cultuur hebben is niet per se een reflectie van de materiële cultuur die er was. Dus daar zit wel een bronprobleem ook. En als arthistoricus, je wenst altijd dat je meer bronnen hebt.
En met die wens nemen we voor deze aflevering afscheid van Kim, die we later nog terug zullen horen over religie in het antieke Poseidonia en Peestum. In de vorige afleveringen maakten we ook al kennis met Imma Lasseur. De al genoemde tempel van Hera aan de monding van de Sele werd al in de oudheid gekoppeld aan een beroemd verhaal. Het verhaal van Jason en de Argonauten. Imma praatte ons al bij over hoe dat werkt. Het verbinden van oude verhalen aan het landschap op de nieuwe plek waar de Griekse migranten zich vestigden. En dat speelt hier ook een rol.
De Grieken die kwamen aan in, ja, wat zij daarna Poseidonia zouden noemen. En zij brachten allerlei cultussen mee. En ze brachten ook de Hera-cultus mee. Ook hier rechtvaardigden ze eigenlijk de komst van die Hera-cultus door te zeggen, Jason en de Argonauten zijn op een van hun omzwervingen ook hier bij de Selemonding geweest. En zij hebben daar ook een Hera-heiligdom gesticht. Net als wij dit nu eigenlijk doen. Nou, dat verhaal van Jason en de Argonauten is heel oud al. Dus de oudste complete versie die we hebben komt uit de 3e eeuw voor Christus. Maar Apollonius van Rhodius, die versie heeft geschreven, baseerde zich op nog veel oudere versies van dat verhaal. Ja, even over Jason en die Argonauten. Dat is misschien wel goed om even te vertellen. Jason was een Griekse held en eigenlijk de rechtmatige troonopvolger. Maar er zat een usurpator daar op de troon. En die zei tegen hem, je gaat eerst maar eens even, voordat je op de troon mag komen zitten, het gulden vlies halen in Kolchis. En dat is helemaal bij de Zwarte Zee. Nou, Jason die laat zich niet uit het veld slaan. Die gaat op pad. Die verzamelt allemaal dappere medestanders, de Argonauten. En op hun schip, de Argo, vertrekken ze naar Kolchis bij de Zwarte Zee. En onderweg is Hera hun beschermheilige, hun beschermgodin. Dus als ze weer eens ergens geland zijn en ook weer hun beschermgodin willen eren, dan stichten ze natuurlijk een heiligdom voor haar. En dat zouden ze dus ook hebben gedaan bij Peestum in de buurt. Dus geen wonder eigenlijk dat toen die Griekse kolonisten naar deze plek kwamen, dat ze zeiden, dit is die plek. Dit is die plek waar Jason en de Argonauten ook een heiligdom hebben gesticht voor hun beschermgodin Hera. En Hera was natuurlijk een van de belangrijkste godinnen, hè, voor de Grieken. Dus dat is misschien ook wel een van de eerste voor wie je een tempel bouwt als je een nieuwe stad wil stichten.
We hebben Hera en ook Athena vrij uitgebreid besproken. Maar er was nog een derde godin van belang, al vroeg in de geschiedenis van Poseidonia, Afrodite. We keren terug naar Ruurd Halbertsma.
Naast de grote tempels die we al hebben benoemd, de tempels van Hera en de tempel van Athena, ook de tempel van Hera buiten de stad, is er ook nog een intrigerend heiligdom dat net buiten de stadsmuren ligt. Het is geen tempel, maar een heiligdom dat gewijd was aan de godin Afrodite. En dat weten we ook weer door votiefgaven die daar zijn gevonden en door inscripties die daar de naam Afrodite en in de Romeinse tijd ook Venus benoemen. Dit heiligdom heeft een aantal vreemde ruimten die moeilijk te duiden zijn. Ik beschrijf er twee. Er is één ruimte, een vierkante zaal, waarin een ronde zaal is ingebouwd. Dus je komt een vierkant gebouw binnen en daarna ga je in een ronde ruimte zitten rondom de wand, langs de wanden. In het midden van die ruimte heeft een altaar gestaan waarop geofferd kon worden. Hier werd dus in het heiligdom geofferd, niet buiten, maar erin. Dat was een offerruimte. In de andere ruimte waren nissen aangebracht waarin kleine voetstukjes stonden, voetstukken. Je zou denken, daar kunnen beelden op gestaan hebben. Maar er zijn geen gaten aangetroffen om die beelden vast te maken. Dit waren echt kleine zuiltjes waarop iemand kon staan in een bepaalde nis. Er was ook ruimte om water te laten wegvloeien. Dus we hebben te maken met een watercultus. En uit vergelijking met andere heiligdommen voor Afrodite, Venus, is de theorie opgekomen dat dit een inwijdingsruimte was voor jonge vrouwen die de overgang maakten van meisje naar jonge, vruchtbare, huwbare vrouw. En dan hebben we het over de leeftijd 13, 14 jaar. En ja, die rieten die zouden kunnen zijn gegaan op de volgende manier. Jonge meisjes gingen naar het heiligdom toe in het gezelschap van hun moeders, hun tantes, hun buurvrouwen, kwamen aan in het heiligdom en werden dan eerst in die ronde ruimte geconfronteerd met een offer. Het kan een offer zijn van een lammetje, schaap. Dan raak je al in de heilige sfeer van het offer aan Afrodite terecht. En daarna zou er een rituele wassing hebben plaatsgevonden in die nissen die ik net beschreef. De meisjes moesten zich dan uitkleden, werden geplaatst op die zuiltjes waarop ze konden staan. En daarna met water vanuit de muur of met behulp van waterkruiken werden ze dan ritueel gereinigd, herboren als het ware. Net zoals Afrodite zelf ook uit de zee opreist als godin van de liefde bij het eiland Cyprus. De rituele wassing vindt dan plaats. Rituele wassingen zijn iets dat in de hele antieke wereld voorkomt. Ook voor het huwelijk word je ritueel gereinigd. Maar ook die overgang van meisje naar jong vrouw die wordt zo gemarkeerd. Ja, men kleedt zich daarna weer aan en men gaat terug naar huis. En dan wordt dat feest verder gevierd. Hè, dat men nu een nieuwe fase ingaat. Dan wordt ook vaak het speelgoed wordt dan weggedaan, afgelegd. Je bent nu een nieuwe fase ingegaan. En je gaat de toekomst als jonge vrouw, huwbare vrouw, tegemoet. Afrodite zorgt voor verliefdheid, voor seksuele prikkels, voor voortplanting. En Hera neemt dan het stokje over en zorgt voor de bescherming van de jonge moeder, van het kind. Zorgt voor bescherming bij de bevalling. En zo gaat stad van godinnen, het stokje, het estafettestokje van het leven, gaat van de ene godin, wordt overgenomen door de andere godin. En bescherming is dus alles van al die overgangsfasen.
Drie godinnen in wat we dus de stad van godinnen zijn gaan noemen binnen dit project. Maar Poseidonia, het is al eerder genoemd, verwijst toch duidelijk naar de god Poseidon. Concreet, waar is Poseidon?
Zeker, zeker. Dus, maar er is nog een heel klein stadsgedeelte opgegraven van het oude Poseidonia, Peestum. Het merendeel van het land is ook in particulier bezit. Dat is nog akkerland, dus daar kunnen archeologen nog niet te werk gaan. Maar onder het akkerland worden ook nog hier en daar resten teruggevonden van de antieke stad. En het is zeker niet uitgesloten dat er een Poseidon-tempel ook nog een keer boven de grond komt. Hoewel het dus ook mogelijk is, is dat de oudste tempel van Hera, die twee cella-ruimtes heeft, dus ruimtes voor twee godenbeelden, dat misschien Hera een ruimte deelde met de god Poseidon. Dat is niet uit te sluiten.
We naderen het einde van deze aflevering over die eerste fase van de stad, het Griekse Poseidonia. Als we de geschiedenis van de stad volgen, komen we traditioneel in de volgende fase, het Lucaanse Poseidonia. Daar gaan we in de volgende aflevering uitgebreid op in. Maar voor nu alvast de volgende vraag die we mee kunnen nemen naar dat vervolg. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Werd de stad van het ene op het andere moment Lucaans? We vragen het Jan-Paul Krielaert.
Nou, dat is wel een discussiepunt. In schriftelijke bronnen wordt verteld dat Poseidonia op een gegeven moment overgenomen wordt door de Lucaniërs. Dat is maar één bron. En niet alle wetenschappers zijn van mening dat we dat heel erg letterlijk moeten nemen. En dus dat er echt een inval is van die Lucaniërs die daar de boel overnemen. Andere wetenschappers geloven daar heilig in. Die proberen daar ook aanwijzingen in de materiële cultuur en veranderingen van de materiële cultuur aan te voeren. En die wijzen bijvoorbeeld op verschillen tussen die grafschilderingen die in die vierde eeuw anders zijn dan we uit de Griekse tijd gewoon zijn. Toch lijkt het zo te zijn dat er niet een heel duidelijke breuk is in die materiële cultuur. Alsof dingen eigenlijk langzamerhand veranderen. Of anders gezegd, toch heel duidelijk wat wij dan een Grieks stempel zouden noemen, hebben. Dat zou er ook op kunnen wijzen dat, als we dan weer even terugkeren naar dat verhaal over die interactie tussen Grieken en inheemse, dat de verandering die we zien, dat eerder hybridisering, wederzijdse beïnvloeding behelst. Waarbij invloeden van Griekse migranten, inwoners op die Lucaniërs en andersom plaatsvindt. En dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen verklaren waarom we niet zo'n heel duidelijke césuur daar vinden. Dat het misschien wel eerder een soort langzame vermenging of misschien ook wel verhuizing van Lucaniërs naar Peesten plaatsvindt. Op een gegeven moment zijn er natuurlijk veranderingen, wordt die naam veranderd, et cetera. Maar in die vijfde eeuw zien we toch niet een heel duidelijke punt waar we zeggen, ja, dat ziet er heel anders uit. Nu komen die Lucaniërs binnen. Die ontwikkeling van 600 naar 400, die is toch redelijk geleidelijk. En dat volgt aanvankelijk toch een heel duidelijk patroon dat we ook uit andere Griekse kolonies tussen aanhalingstekens kennen. Bijvoorbeeld Metapontion in Zuid-Italië laat net als Posidonia zo'n hele snelle ontwikkeling vinden, nadat ze aanvankelijk iets van 100 jaar in hutjes hebben gehad. En ineens dan leggen ze daar een stad uit met ook zo'n gebouw voor de ecclesia, met tempels, alsof het uit het niets komt. En dus dat lijkt hier heel erg sterk op. En ja, dat kan natuurlijk ook best dat daar Lucaniërs zich gevestigd hebben en dat om een aantal redenen die Lucanische identiteit sterker is geworden.
In de volgende aflevering gaan we daadwerkelijk naar die volgende periode in de geschiedenis van Posidonia toe. Wat we dan de Lucaanse stad noemen. Met daarbij de nuance van Jan Paul. Dit was de derde aflevering van de podcastserie Peestum, Stad van Godinnen, van het Rijksmuseum van Oudheden, horend bij de gelijknamige tentoonstelling in Leiden, die van 25 april tot en met 25 augustus 2024 te zien is. Abonneer je op de podcast in je eigen podcast-app en mis ook de volgende afleveringen niet. Een waardering en review stellen we uiteraard zeer op prijs. Kijk voor meer informatie over de tentoonstelling of over deze en andere podcastseries van het Rijksmuseum van Oudheden op www.rmo.nl. Je vindt relevante links ook in de show notes.